Welkom bij Camilla Talks. Ik ben Camille en vertrok in januari 2022 op wereldreis. Ik liet mijn kat achter bij de buren en koos voor een leven vol pittige noedels, olifanten op de weg en haaien bij zonsondergang. Hou jij ook van reizen? Blijf dan zeker luisteren. Brr, amai, het is hier zo koud. En dat is misschien ook logisch, want ik maak deze aflevering vanuit een kleine keuken in een dorp midden in de Japanse Alpen. Heel erg welkom. Vandaag ga ik het hebben over reizen als een reeks ontmoetingen. Ontmoetingen met mensen zoals wij, maar mensen die ook allemaal een eigen taal hebben, een eigen cultuur, geloof, familie, job, een eigen huis en thuis en natuurlijk ook eigen emoties. Ik zie ontmoetingen tijdens het reizen als een unieke kans om mijn eigen wereldbeeld te gaan vergroten. Om mijn eigen mens zijn en mijn positie als mens in de reuze grote wereld ook bewuster te gaan ervaren. Maar ik vind dat reizen ook echt de kans geeft om mijn empathie met tussenhaakjes vreemde mensen te vergroten. Ik weet dat vaag klinkt. En dat is het ook 100% eigenlijk. Maar ik weet niet, ik had zin om hierover te praten vandaag. En aangezien ik de enige baas van deze podcast ben, kan ik dat gewoon doen. Reizen als een reeks ontmoetingen onderweg dus. That's what I'm serving you today. Tijdens de eerste week dat ik hier in Japan was, in Osaka, besloot ik mijzelf eens op een fancy lunch te trakteren. De mensen hier nemen hun lunchbreak echt wel serieus, dus meestal is dat tussen 12 en 2 toch wel aanschuiven om in een goed restaurant een plekje te kunnen bemachtigen. En na 20 minuten wachten kreeg ik een tafel toegewezen. Ik kreeg een tafeltje midden in een restaurant vol met altijd deftige en goed geklede Japanners. En daar bestelde ik, met gebaren natuurlijk, een typisch lokaal gerecht dat ik al heel lang eens wou uitproberen, namelijk Kakinoha sushi. En Kakinoha sushi, dat is een soort sushi die gemaakt wordt door rijst samen met gezouten makreel in een groen blad te wikkelen en dat dan een paar dagen te bewaren zodat het kan fermenteren. En dat blad, dat is dus een blad van een boom, dat zou antibacterieel werken waardoor je niet alleen lekkere sushi eet, maar ook nog eens extra gezonde. Nu oké, dat lunchmenu werd voor mijn neus gezet. En dat was echt een plaatje. Dat was een plateau waarop verschillende bordjes lagen met verschillende soorten gerechten. En dat zag er zo mooi uit dat ik het bijna moeilijk vond om dat effectief op te eten. En eigenlijk had ik ook totaal geen idee hoe ik dat moest opeten. Dus die in bladeren gerolde sushi, die lag naar mij te lonken. Maar ik vroeg me echt af van, hoe eet je zoiets? En natuurlijk google ik dat dan en ik vond online dat ik het blad vooral niet mocht opeten, dat dat niet eetbaar was, maar dus de sushi zelf wel. Maar ik kreeg met mijn chopsticks die sushi daar niet uit zonder te prutsen. Dus ik vroeg me af van ja, oké, eten mensen dat met hun handen? Eten die dat met, I don't know, met stokjes? Hoe? En ik zat dus 5 of misschien zelfs 10 minuten rond mij te kijken naar de andere mensen en probeerde in te schatten wat nu precies de etiquette was om die Kakinoha sushi op te eten. Op mijn plateau stond ook een kommetje soba noedelsoep. En ook daarbij had ik geen lepel gekregen, dus ik wist niet van moet je dat gewoon in je handen nemen en slurpen of moet je dat met chopsticks eten. Plots voelde ik mij zo heel onzeker en ja, ik voelde mij echt een dikke klunt. En als ik er nu over nadenk, denk ik dat dat kwam omdat ik een paar maanden geleden in Marokko een gelijkaardige gênante situatie had meegemaakt. Ik was toen uitgenodigd voor het offerfeest bij de familie van een vriendin. En ik was daar met iedereen samen thee aan het drinken en nootjes aan het eten, maar ik was die nootjes aan het eten met mijn linkerhand. I really should have known better. Dat is dus echt super onbeleefd. De heer des huizes die wees mij ook voor heel die tafel dat dat heel onbeleefd was wat ik aan het doen was. En die zei van ja, kijk, in Marokko eten wij, zoals dat volgens de islamitische normen gebruikelijk is, altijd met ons rechterhand. En dat wist ik natuurlijk. Maar ik denk dat dat mini-trauma van etiketten aan tafel er nog altijd wat in zat. Maar bon, ik zat daar dus te dobben over die opgerolde sushi, veel te lang natuurlijk, toen er plots uit die groep deftige Japanners, zoals ik ze klasseerde, een vrouw die naast mij zat, begon te praten. Tegen mij. Het is te zeggen, ze probeerde met de weinige Engelse woorden die ze kende uit te leggen naar welk museum ik in de stad moest gaan. Ze haalde foto's en een tasje boven en schonk die aan mij als aandenken. En vooral, ze hielp mij met de manier hoe ik mijn sushi kon opeten. met de handen, for the records. En de soep gewoon slurpen. Ik was echt onder de indruk van dat moment, want na meer dan 1 week was zij de eerste Japanner die uit zichzelf een conversatie met mij aanknoopte. Om vriendelijk te zijn, om een connectie te maken. Je denkt nu waarschijnlijk van, oké, dit is toch gewoon basic, normal human behavior. Maar ik kan het je vertellen, dat is het niet altijd. En om dat uit te leggen, wil ik jullie heel graag meenemen naar hier, naar Japan. Om jou duidelijk te maken welke indruk de sfeer en alle ontmoetingen die ik hier heb gehad, of het gebrek daaraan, welke indruk dat die mij geven.
Pika, pika.
Ik denk sowieso eigenlijk dat ik jullie best een kleine update verschuldigd ben over Japan. Want ik heb dat de vorige aflevering zo random even ergens gedropt. En ik heb toch wel meer dan ooit de vraag gekregen om mijn ervaring hier te vertellen. En kort gezegd, Japan is tot nu toe echt wel een unieke bestemming. Ik denk niet dat ik de sfeer hier kan vergelijken met andere landen die ik al heb bezocht. Misschien leunen mijn reizen naar Hongkong of Shenzhen in China er het dichtst tegenaan of zo. Maar dan nog is Japan totaal anders. Wat voor mij echt dikke punten scoort aan reizen hier, is dat het allemaal ongelooflijk proper en efficiënt gaat. Het openbaar vervoer is top geregeld. Achter alles zit een systeem en een zotte efficiëntie. Je kan overal, zelfs in de meest verlaten subwaygang, naar een proper toilet gaan. Het is ook in restaurants en hotels en guesthouses spik en span. Dat is eigenlijk, ik heb dat nog nooit gezien, dat is ongezien. Ik heb nog nooit dit level van cleanness en hygiëne meegemaakt op reis. En het zorgt er vooral voor dat je zonder veel hoofdpijn kan reizen. Want laten we eerlijk zijn, reizen en al het geregel van onderweg, dat kan soms wel een beetje hoofdpijn zijn. Maar dat is dus echt mijn eerste indruk. Wat mij nog meteen opviel, is dat alles hier wel heel klein is. Ik stuurde onlangs aan mijn beste vriendin van, ik heb het gevoel alsof ik soms in Bokrijk loop. Nee, maar echt. De deuren zijn soms echt op hoogte van mijn oksels. De airco of de verwarming blaast gewoon in mijn gezicht, omdat de plafonds te laag zijn. Ik stoot ook altijd opnieuw met mijn knieën tegen de tafels, omdat die zo laag zijn. Ja, Japan is geen land van de grote mensen, dat staat vast. Maar dat had ik wel verwacht, dus dat is geen big deal of zo. Verder vind ik het ook heel graaf, vooral om te zien hoe die hypermoderniteit en al het high-tech en de drukte en de business samenkomen met het oude Japan, hè, met het spirituele en de tempels, de oude steegjes en de tradities die hier nog enorm leven. Je ziet bijvoorbeeld op een bankje een tiener zitten die volgens de laatste K-pop trends gekleed is en die een vergeeld papieren comic leest. En daarnaast dan een oud vrouwtje zitten in een kimono, maar die wel met haar nieuwste smartphone bezig is. De verschillende generaties zijn allemaal mee met het moderne Japan, maar hebben tegelijkertijd ook nog een grote eerbied voor de tradities. En of dat nu in de kunst is, of in de Japanse keuken, of in de omgang met de natuur. Het feit dat ze hier zo fel vooruitkijken, maar altijd één oog op het verleden houden, dat schept een soort van aparte, ja, bijna magische sfeer soms. Maar misschien ben ik ook een beetje beïnvloed door het weer. Het weer! Don't get me even started! Het weer! Het weer is hier echt fantastisch. En je denkt misschien, oké, Camille overdrijft echt. Ze is de voorbije maanden ook op tropische eilanden en in woestijngebied en zo geweest. En toen heeft ze ook gezegd hoe mooi het hier is. Maar toch, ik moet echt eerlijk zeggen, ik ben elke dag opnieuw verbaasd over hoe mooi het hier is. Hoe hard de natuurbeelden mij hier ook nog kunnen aangrijpen. De herfst is hier nu volop bezig en de herfst is niet koud of nat of grijs, maar vooral kleurrijk en zonnig. We zijn tot nu toe, ik denk met uitzondering van 1 dag, zijn we altijd wakker geworden met een stralende zon en een blauwe hemel. En dat doet natuurlijk heel veel aan mijn mood. Het is lekker crispy en warm tegelijkertijd. Dus ja, echt ideaal om Japan te bezoeken. Het wordt wel heel snel donker. Ik denk al om 4:30, 5. Waardoor ook veel dingen al vroeg sluiten. Of misschien is dat nog door corona, dat weet ik niet. Maar 's avonds is het dus vooral binnenzitten, lezen, gamen, film kijken of in een spa duiken. Dat wordt hier ook heel veel gedaan. En voor mij is het ook absoluut geen probleem dat de dagen misschien iets korter zijn nu. Want Japan is best prijzig. Duur eigenlijk. Ik wist dat op voorhand, maar het zijn toch wel echt prijzen die vergelijkbaar zijn met België. Je moet je gewoon eens voorstellen dat je een maand lang op reis zou gaan in België alleen. Dat je elke dag hotels moet betalen, restaurants, vervoer, producten moet kopen, je was moet doen, activiteiten wil doen. Dat zou ook heel duur uitkomen. Er zijn natuurlijk altijd manieren om het goedkoper te houden. Hè. Veel supermarkten die hebben ready-made meals. Veel guesthouses hebben een keukentje. Of tijdens de lunch zijn er speciale promoties. Dus het is wel doenbaar qua dagelijkse kosten. Ons geld gaat eigenlijk vooral naar de activiteiten en het vervoer. En ja, sommige dingen zoals bijvoorbeeld een ervaring in een typisch onze hotel of bepaalde musea of zo, die hebben we moeten skippen omdat het te duur werd. En we kregen de puzzel ook niet altijd gelegd omwille van de prijs. Dat moet ik heel eerlijk zeggen, maar dat lijkt mij ook heel normaal als je al bijna 11 maanden aan het reizen bent. What? Maar één tip, kom pas naar Japan als je een mooi budget hebt, want dan kan je er echt de full experience uithalen. Al deze dingen, hè, dit Japan intermezzo, toont aan dat Japan echt wel super nice is. Het maakt echt een goede indruk op mij en het is zeker de moeite om ooit te bezoeken. En er is ook sushi à volonté, niet vergeten. Maar, en hier hoor je hem nu komen, maar er is toch één ding dat het voor mij minder uitnodigend maakt. Of waardoor ik niet zoiets heb van, oké, dit is mijn favoriete bestemming all times. Ik kan niet zeggen dat ik verliefd ben op Japan als land. Of dat ik mij hier supergoed in mijn vel voel en dat ik snel terug wil komen. Want dat is niet het geval. En dat komt, en ik moet zien dat ik het hier goed verwoord, dat komt omdat ik persoonlijk weinig gastvrijheid voel. Ik vind de houding van de mensen hier niet echt welcoming, zoals ik dat meestal wel voel. De houding tegenover toeristen over het algemeen is hier helemaal anders. De mensen hier, hun manier van communiceren en hun interactie met elkaar, maar ook tussen ons, daar is echt wel een groot verschil in met hoe ik dat anders normaal voel. En dat is zonder slecht te spreken over de Japanners. Ik ben niet aan het haten of zo. Maar ja, ik voel hem niet zo qua social interactions hier. En dat vind ik wel een beetje jammer, want mensen spelen juist een grote rol in mijn reisavontuur. En zo kom ik naadloos weer bij het thema van deze aflevering, reizen als ontmoeten onderweg. Je koffer nemen en ergens vreemd naartoe gaan, dat betekent dat je terecht zal komen in een andere maatschappij, waar andere normen zijn, waar andere gewoontes gelden, waar andere culturen zijn. Je zal terechtkomen op een plek waar de mensen soms heel anders kunnen denken of kunnen handelen dan wat jij gewend bent. En je zal met die mensen moeten communiceren. Ook al spreek je niet dezelfde taal, dan moet het maar met gebaren. Je zal sowieso in dezelfde ruimte bewegen als zij en dus ook sowieso mensen ontmoeten. Nu, als ik in een land reis en als ik daar dus bezoeker ben, dan vind ik het altijd wel fijn als ook de inwoners zelf onze ontmoeting leuk vinden. Ik bedoel daarmee dat ze mij niet gaan ontwijken of zelfs een ontmoeting afslaan of zo. De omgang met locals heeft best een grote impact op hoe ik mij voel als reiziger, heb ik gemerkt. Ik ben sowieso heel nieuwsgierig van karakter en ook wel best gevoelig als we het zo hebben over het gedrag van anderen tegenover mij. Waarschijnlijk zijn er ook heel veel mensen dat daar totaal niet om caren, fair enough. Maar voor mij is dat wel een big deal. En na bijna 3 weken hier te zijn, kan ik niet zeggen van, oké, Japan is voor mij een land waar de mensen welcoming zijn. Hè, waar ze vriendelijk zijn, gastvrij zijn, waar ze je op je gemak stellen, waar ze je zullen helpen. Nope, that's not the case. Ik moet bekennen dat ik meer dan ooit rude en ongastvrij ben behandeld hier. Gewoon echt een random voorbeeld was dat ik mijn weg aan het zoeken was in een netwerk van ondergrondse gangen in een metrostation en ik vond mijn weg echt niet. En ik zag daar een agent staan aan de kant en ik liep met mijn Google Maps open naar hem en toonde hem voorzichtig de kleur van mijn metrolijn. Nu, die agent liep eerst weg van mij. Oké. Daarna bleef hij toch staan en toen werd hij bijna boos en deed hij zo'n teken van loop naar die kant, valt mij nu niet lastig, met zijn arm zo'n teken van ga weg. Daarnaast zijn er ook gewoon veel mensen die weigeren om zelfs maar te proberen om te communiceren met mij. Meestal blijven ze gewoon Japans spreken, 5 keer dezelfde zin. En zelfs als ik zeg van sorry, no Japanese, only English, dan nog doen ze niet echt zo hun best om mij te begrijpen. En to be honest, meestal doen ze eigenlijk alsof ik lucht voor hen ben, totdat ik assertief genoeg ben om hen aan te spreken. Ligt dat aan corona, dacht ik in het begin. Ligt het misschien aan corona? Zijn ze bang van buitenlanders? I don't know. Of is dit gewoon Japan? Hoe ga ik dat uitleggen? Het is een heel ander gevoel dan dat ik in de voorbije landen al heb gehad. Ik liep bijvoorbeeld in de straten van Marokko, waarin iedereen assalamu alaikum naar elkaar roept, gratis fruit meegeeft. Of wanneer ik bijvoorbeeld in Thailand met alle vriendelijkheid ergens werd geholpen als ik iets niet wist. Hier heb ik op 17 dagen één keer een glimlach teruggekregen van een jonge vrouw die ik kruiste op straat. Eén keer! De kunst is om verder na te denken en een soort van klik te maken als reiziger van oké, mensen zijn in C niet onbeleefd, dit is hoe de dingen hier nu gewoon gaan. En na meer te lezen en ook met andere mensen van hier te spreken, weet ik nu dat die houding niet slaat op onbeleefdheid of absoluut niet op asociaal gedrag of zo. Er was in het hostel waar ik eerst verbleef ook een Japans meisje en zij vertelde mij dat Japanners elkaars grenzen en bubbels respecteren tot in het extreme. Dat wil zeggen dat ze niet van gemoei houden, dat ze altijd mooi zullen aanschuiven, dat ze afstand zullen houden tot jou, ze zullen jou niet in de ogen kijken en ze zullen misschien niet lachen of jou verbaal groeten, maar bijvoorbeeld wel met een gereserveerde buiging op jouw glimlach antwoorden. Ik heb intussen gehoord van een paar mensen dat de mensen hier zo weinig mogelijk ruimte willen inpikken van jouw personal space en dat ze jou gewoon echt niet willen storen. En ook op het gebied van taal hebben ze niet veel kennis van het Engels, tenzij zo, de mensen die internationaal werken. Ik hoor dat er bijvoorbeeld in de kranten en op tv en ook op social media eigenlijk vrij weinig internationaal nieuws is relatief gezien en dat Japan zich echt focust op het binnenland. Dus dat wil ook zeggen dat in het Engels communiceren voor velen wel een grote drempel is en dat sommigen het misschien gewoon echt niet durven of dat ze verlegen zijn of dat ze jou niet oncomfortabel willen maken door met zo'n gebrekkig Engels te spreken. Kijk, als je zo nadenkt en als je zo redeneert, dan begrijp je de manier van communiceren en de manier van omgaan met elkaar al op een heel andere manier. En ik geef het toe, het ligt nog altijd mijlenver af van hoe ik het liefst communiceer en het is ook niet de omgeving waarin ik het liefst ben, maar ik begrijp het nu wel meer. De meeste Japanners en ik, wij zijn super verschillend en dat maakt ook niet uit, want verschillen gaan er altijd zijn. Maar dat wil niet zeggen, ik ga dat ook eerlijk toegeven, ik vind het niet altijd makkelijk om na 11 maanden van hot naar her door te reizen, om altijd die open blik te behouden, om altijd die moeite te doen en om niet altijd te gaan veralgemenen en te gaan judgen, zeg maar. Onlangs had ik dan gewoon weer zo'n dag dat ik dacht van, wat een asociale boel is dat hier, wat is dat? Iedereen nors en iedereen zo in zijn eigen wereld. Ik had gewoon zo'n dag. En op dat moment dwing ik mijzelf echt om aan het Kakinoha sushi verhaal te denken. Want die vrouw kon toen ook amper Engels en had zich er toch overgezet om mij te helpen terwijl ik sukkelde met die Kakinoha sushi. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat moment zo vroeg in mijn reis hier heb beleefd. Want dat zet mij gewoon, de gedachte daaraan zet mij terug altijd even met 2 voeten op de grond en zegt van oké, Camille, niet veralgemenen, elk mens is anders, geef iedereen een kans. Want we doen dat bijna automatisch op de duur. Het zit in onze genen en ons brein werkt door te categoriseren en te veralgemenen. Maar je loopt er soms toch wel echt dingen door mis en het is een kunst om dat ergens ook los te laten. Wat ook een goede reflectie om te doen als we reizen naar landen waar we nog niet echt veel van af weten, is om vooraf toch al wat meer te lezen over de maatschappij en over de cultuur als je die nog niet kent. Een nieuwsgierige en open blik hebben is super good en al, maar soms heb je gewoon meer nodig. Zoals gesprekken, extra uitleg enzovoort. Als je bijvoorbeeld een Lonely Planet koopt, dan ga je zien dat er rubriekjes zijn die zeggen wat gebruikelijk is in een land en wat niet. Nu voor Japan is trouwens de eerste keer in mijn leven dat ik een Lonely Planet had gekocht. En dat is eigenlijk wel handig, want dat heeft mij bepaalde dingen duidelijk gemaakt, zoals dat de mensen hier geld geven en ontvangen met beide handen, omdat ze dat associëren met oprechtheid. Of bijvoorbeeld dat PDA, openbaar affectie, dat hier echt uit een boze is. Dat is echt mensen, zelfs vriendinnen of zo, gaan niet knuffelen, gaan geen handjes vasthouden. Dat wordt echt niet gedaan. Bijvoorbeeld ook als je denkt aan bepaalde gebaren die we heel snel maken. In sommige culturen kunnen die obsceen zijn. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, als je je duim omhoog steekt, betekent dat niet zo van, oké, vind ik leuk, maar dat betekent eerder zoiets als, steek je een duim waar het licht niet komt. En dat wil je natuurlijk niet voor hebben. Zo'n dingen zijn een kleine moeite, maar ze zorgen er wel voor dat je ontmoetingen met andere mensen meteen smoother gaat verlopen en dat je ook makkelijker connectie gaat maken. Want jij houdt rekening met hen, hè? Je doet een empathisch gebaar naar hen en zo wordt de drempel voor hen ook minder groot om toenadering tot jou te zoeken. En wie weet kan er zo wel een keitoffe of grappige babbel ontstaan. Ik heb het nu vooral gehad over de vluchtige ontmoetingen die je sowieso zal hebben met mensen en passant. Maar als je geluk hebt, leer je ook echt nieuwe mensen kennen. Ik heb dit jaar toch een paar keer de kans gekregen om samen te reizen met mensen die ik totaal nog niet kende. Dat is misschien iets minder gebeurd dan ik had gehoopt en dat is een groot nadeel van als koppel op wereldreis te gaan. Maar toch, hè, onlangs bijvoorbeeld de eerste week in Japan was ik alleen, want mijn man die was voor het werk in Pakistan. En ik had bewust een hostel geboekt, omdat ik weet dat daar veel solo travelers zijn. Meteen, heel spontaan, heb ik de eerste dagen doorgebracht met 3 andere meisjes. Iemand uit Hongkong, iemand uit Japan en iemand uit Singapore. En wij hadden eigenlijk totaal andere vormen van communiceren, van humor, van beleefdheden. Ik herinner mij dat wij een dessertenavond hadden, dat we aan het praten waren. En het meisje uit Japan had een soort vulgaire mop gemaakt, zo'n heel platte mop. Het was een soort spreekwoord in het Engels dat dubbelzinnig kon zijn. En ze had dat gezegd en ik zag dat mijn vriendin uit Hongkong naar beneden keek, dat hij zich echt ongemakkelijk voelde. Maar het Japanse meisje vond dat zo grappig en zei dat nog eens opnieuw. Het was echt een awkward moment en ik voelde gewoon van oké, niet iedereen kan hiermee lachen. En ik heb dan heel snel de situatie ontmanteld en even meegelachen en meteen over iets anders begonnen. Maar daar voelde je wel zo van, oké, we hebben allemaal andere grenzen als het gaat over humor. Of iets totaal anders. De eerste ochtend zat ik in de keuken en ik was een toast aan het eten met pindakaas. En Vivian, mijn vriendin uit Hongkong, die kwam langs de keuken en ik zei, wil je ook een toast? En uit beleefdheid accepteerde ze dat. Maar och, Garme, ik zag haar echt moeite doen om die toast binnen te krijgen. Ze was aan het kauwen en kauwen en dat ging zo traag. En toen het Japanse meisje dan langskwam, gaf zij Vivian een bao. Dat is een soort broodje gevuld met varkensgehakt en veel saus. En dat kreeg Vivian direct binnen. En ik zei tegen haar, van, ja, je moet die toast echt niet opeten. En eerst keek ze zo heel verontschuldigend. Maar daarna gaf ze toe van, ja oké, eigenlijk eten wij echt wel geen droog brood 's ochtends. Maar eigenlijk eten wij noedels, rijst en warm eten met vlees in de ochtend. Ik vond dat wel leuk om op die manier zo elkaar beter te begrijpen. Dus reizen met international people, dat kan heel verrijkend zijn. Dat is wel mijn mening. Maar het is ook niet altijd tof of gemakkelijk. Soms zelfs kei vermoeiend. Maar het geeft je als reiziger gewoon een kans om empathischer te worden. Ik ben trouwens momenteel ook een boek aan het lezen die er deels over gaat. En het is voorlopig wel een aanrader. Het heet Beyond the Guilt Trip van Anu Taranat. En zij schrijft over je inleven op reis, over de verschillen en over identiteitsvorming tijdens het reizen. Ik heb het nog niet uit, maar voorlopig vind ik het wel al heel interessant. Deze aflevering is een beetje een ode geweest aan alle mensen die mijn jaar reizen een stukje aangenamer hebben gemaakt, die mij een glimlach terug hebben gegeven of hebben geholpen met vertalen wanneer mijn 4G-signaal en Google Translate app het lieten afweten. Maar het is ook een ode aan jullie. Keihard bedankt om weer tot hier te luisteren. En volg mij zeker ook op social media als je wil weten hoe ik Tokio, de grootste metropool ter wereld, zal beleven. En voor wat volgt? Ik heb momenteel van alles genoteerd in mijn notitieboekje. Iets rond reizen en Instagram, reizen als illusie, rond bedevaarten, wou ik ook nog iets maken. Ja, ik ben er nog niet echt uit en ik kan zeker je hulp gebruiken. Wat wil jij graag horen volgende keer? Laat het mij weten. Meanwhile, I'm sending you a lot of sashimis en mochis. Tot de volgende keer. Bye bye.